en open ik de openbare zitting van de gemeenteraad. Goed, puntje 1, de Rob Tullen. Hier waren geen vragen of opmerkingen, zodanig dat dat kan beschouwd worden als eenparig goedgekeurd. Puntje 2, het rapportageverslag van het burgemeestersoverleg Oost-Brabant van december 2023 tot juni 2024. Hebben jullie ook allemaal kunnen lezen. Daar waren geen vragen over, tenzij nu. Nee, goed. Dat was een mededeling. Puntje 3. Kennisname van de agenda Algemene Vergadering, Gemeentelijke Holding en V in Vereffening. Ook hier was de uitnodiging laat tijdig toegekomen, denk ik. Ja. Onze burgemeester is daar naartoe geweest. Of moet nog gaan, sorry. Aangezien dat een vereffening is, worden alle punten ter plaatse medegedeeld. En vragen wij aan de burgemeester om alles goed te keuren. Zijn hier vragen over? Nee. Dan kan ik het punt ter stemming leggen, waar wij dus onze burgemeester afvaardigen naar de algemene vergadering. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 4. Bekrachtiging van het besluit van het college. In verband met de algemene vergadering van IGO. Hier hadden we hetzelfde probleem als bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Een laat-tijdige uitnodiging voor een vergadering die al heeft plaatsgevonden. Ook hier geen vragen over, zodat ik het punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 5. Hetzelfde voor de algemene vergadering Prolocus. Die heeft plaatsgevonden op 21 juni. Ook geen vragen die gesteld werden. Ook hier niet. Nee, dan leg ik het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 6. Toekenning van de titel van ereschepen aan mevrouw Greet Goossens. Greet was gemeenteraadslid van 3 januari 1995 tot en met 24 juni 2003. En schepen van 24 juni 2003 tot 31 december 2020. Zij voldoet aan de voorwaarden om de titel van ereschepen te krijgen. En daarom stellen wij voor om haar ook die titel dan te geven. Jullie krijgen allemaal een briefje om geheime stemming. Uitslag van de stemming. De eretitel of de titel van ereschepen wordt toegekend aan Greet Goossens met 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding. Proficiat zullen we overmaken aan Greet. En te gepaste tijden zal er ook een receptie met de uitreiking van de titel aangeboden worden. Gaan we over naar puntje 7, ook de organisatiebeheersing kennisname van de rapportering 2023, waarvoor ik terug het woord geef aan Bart.
Ja, ik ga snel door de presentatie, die werd opgeladen. Ja, wat organisatiebeheersing is, dat heb ik net al kort toegelicht. Er is uiteraard een decretale basis terug te vinden in artikel 217 en volgende van het decreet lokaal bestuur. Organisatiebeheersing is iets waar medewerkers dag in dag uit mee bezig moeten zijn. Het is iets wat nooit helemaal af is. Dus het is een continu en dynamisch proces waar wel onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, waar samen met alle medewerkers, alle diensten, dag in dag uit samengewerkt wordt. Vorig jaar bij de rapportering werd meegegeven dat een externe consultant Probis aangesteld werd om het lokaal bestuur te begeleiden bij het hele proces van organisatiebeheersing. Zij zijn effectief aan de slag gegaan. Zij hebben diensthoofden en sleutelmedewerkers bevraagd. En de conclusie daarvan is terug te vinden op bladzijde 4 van de presentatie. Daar onthoud ik vooral het ontbreken van een eensgezind mat, een eensgezind managementteam. Er kwam eigenlijk geen managementteam samen. De focus lag heel sterk op het operationele, waardoor de achterliggende missie, de strategie, op het achterplan was verschoven. Informatie stroomde niet consistent door bij alle diensten, waardoor een soort wandelgangencircuit regeerde, waarbij informatie in de wandelgangen werd vergaard. Missie en visie, een beetje zoals de waarden, onvoldoende gekend, waardoor je ook geen stabiele basis hebt om die eenheid bij het leiderschap te werk te stellen. Een beetje onduidelijkheid over de taken, de verwachtingen van personeelsleden. Dat heeft ook te maken, en dat is te begrijpen, door de verschillende wijzigingen van het organogram de laatste jaren, waardoor dat posities intern zijn verschoven, zowel verticaal als horizontaal. Maar natuurlijk, als medewerkers een nieuwe functie krijgen, dan is er een transitiefase waarbij de medewerker nog wordt verwacht de voorgaande taken uit te oefenen. En dat veroorzaakte veel ruis bij de organisatie. En die ruis is vandaag de dag nog niet helemaal weg, hè. Laat mij daar wel duidelijk in zijn. Maar daar zijn wel al stappen in de goede richting gezet. Ja, ook heel herkenbaar voor lokale besturen. Er zijn heel wat processen. Een lokaal bestuur kent makkelijk 1000 processen. Maar die zitten vooral in de hoofden van de medewerkers. Die zijn niet altijd gedocumenteerd. Dus de boodschap naar mij toe van het bestuur, maar ook van Probis, was van breng terug orde op zaken, maak die informele organisatie overbodig en investeer in de continuïteit en het borgen van het leadership bij het lokaal bestuur. Voor mijn komst, en daar was ik al bij betrokken, hadden we met Probis afgesproken om toch een aantal werkgroepen te lanceren rond thema's die ons belangrijk leken. En daar zijn dan 3 werkgroepen tot stand gekomen. Eentje rond communicatie, zowel interne als externe communicatie, is daar bevraagd. Elke werkgroep was samengesteld uit een 10-tal medewerkers, leidinggevende, maar ook mensen op de werkvloer, hè. Mensen die aan de balie werken, mensen die eigenlijk heel direct betrokken zijn bij een bepaald thema. Er was ook een werkgroep rond dienstverlening en een werkgroep rond aankoopprocessen. De bedoeling was om snel wat helderheid te brengen en een actieplan op te stellen om toch vooruitgang te boeken in zaken organisatiebeheersing. Het resultaat van die werkgroepen hebben jullie kunnen zien. Dat is die bijlage in Excel. Dat is nog opgesteld door Probis. Dat is gevalideerd door het managementteam. Dat is organisatiebreed uitgedragen. En dat bevat een 12-tal acties, vooral rond communicatie. Hoe zorgen we ervoor dat communicatie doorstroomt tot bij de medewerker op de werkvloer? Want het is voor elke medewerker belangrijk dat hij goed weet wat zijn bijdrage is bij het realiseren van die doelstellingen. En elke medewerker heeft daar een bijdrage, maar die is zich daar niet altijd van bewust. Dus een heel concrete maatregel die we terug in het leven hebben geroepen is een debriefing doen van het Schepencollege met zelf een korte samenvatting over de punten die beslist zijn. Er zijn nog acties die 1 of 2 jaar gaan duren vooraleer die gerealiseerd zijn. En dat is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe website. Die website is degelijk, maar die is verouderd en die wordt niet meer ondersteund door de ontwikkelaar. Dus daar moeten we dringend werk maken van een nieuwe website en tegelijk van de gelegenheid gebruik maken om de informatie die erop staat, om die te actualiseren. Zoals daarnet aangegeven, zijn we sinds maart, april zelf aan de slag gegaan met organisatiebeheersing, met de diensthoofden die een stuurgroep vormen. Dat is echt met een heel heldere visie. Dat is echt de betrokkenheid van de medewerkers van diensthoofden, maar ook het commitment, zoveel mogelijk bij hen zetten. Want ik heb het al een aantal keer gezegd, organisatiebeheersing, de algemeen directeur is eindverantwoordelijke, maar dat is een zaak van een heel team. En dat is echt de bedoeling om die medewerkers te betrekken, om hun die begrippen, want dat is een speciaal jargon, om hun dat eigen te maken, zodanig dat we daar heel concreet mee aan de slag gaan. We zijn de afgelopen maanden al een aantal concrete stapjes vooruitgezet. Ik denk bijvoorbeeld aan het proces rond openbaarheid van bestuur en dan vooral de passieve openbaarheid. Een burger of een belanghebbende die een document opvraagt, ja, daar is een heel proces dat je daar moet volgen afhankelijk van. En dat is puur bestuurssecreet. Is het een milieuinformatie die wordt opgevraagd? Is het geen milieuinformatie? Er zijn uitzonderingsgronden, dat moet goed gescreend worden, dat moet gecheckt worden. Daar is het helder dat dat proces eenvormig is en dat alle medewerkers die betrokken zijn in dat proces goed weten wat dat betekent. We hebben eigenlijk hetzelfde gedaan voor de klachtenprocedure. Dat is hier 2 maanden geleden aan bod gekomen. We hebben daar terecht in gezien van, er zijn eigenlijk toch te veel klachten die te laat beantwoord worden. Ik dacht 30% die buiten die termijn van 45 dagen wordt beantwoord. Ja, daar ook, jullie hebben terecht ook gezegd, wat is de oorzaak? Er zijn meerdere oorzaken, maar een van de oorzaken is het proces die niet efficiënt verloopt. De software die bijvoorbeeld, ik zou bijna zeggen, bugs bevatten. Bijvoorbeeld een klacht die binnenkomt. Die gaat pas bij de diensten, of die ging pas bij de diensten, van zodra ik en de burgemeester die in de tooling, in de software hadden vrijgegeven. Ja, dat is tijdverspilling. De diensten moeten daar direct mee aan de slag gaan, vooraleer wij zelf die klacht gelezen hebben. Wij kunnen dat dan wel opvolgen. Het zijn kleine zaken die we nu verhelderd hebben. We hebben ook iemand aangeduid om het coördineren van die klachten goed op te volgen. En als er 20 dagen zijn verstreken en de klacht heeft nog geen antwoord gekregen, dat daar een signaal wordt gegeven naar mezelf toe. Dus organisatiebeheersing gaat uiteraard over processen. Een heel belangrijk proces is de opmaak van een nieuw meerjarenplan. Dus er zal volgend jaar of na de verkiezingen een nieuw beleidsplan opgemaakt worden, samen met jullie, samen met het bestuur. Een beheers- en beleidscyclus 2026-2031. Ja, we moeten daar nu al mee bezig zijn. Dat is een proces dat zeker 2 jaar duurt. Daar zijn verschillende deelprocedures. Het is heel belangrijk dat de medewerkers goed weten hoe dat proces in elkaar zit. Dus daar hebben we ook al op ingezet via het managementteam. De meest concrete vooruitgang hebben we geboekt bij het HRM-beleid. En ik verwijs hier concreet naar beslissingen die de gemeenteraad of OCMW-raad heeft genomen. We hebben de afgelopen 12 maanden 2 maal de rechtspositieregeling aangepast in functie van hogere regelgeving. We hebben ook de formatie aangepast. Wat ik wel persoonlijk zeer belangrijk vind, en daarvoor gaan we wel in zee met een consultant, we willen investeren in die leidinggevende structuur. Wat heel concreet wil zeggen dat we met de diensthoofden, maar ook met een groep medewerkers die geen leiding geeft, in een aantal werksessies zijn gaan bepalen, oké, wat vinden wij belangrijk voor een leidinggevende? En zo hebben wij gezamenlijk een 6-tal thema's geformuleerd die zeer belangrijk zijn voor alle leidinggevenden. Ik ga ze even overlopen, groei mogelijk maken. Dus het is belangrijk dat een medewerker perspectief heeft, dat hij weet waarin hij of zij dag in dag uit mee bezig is, dat hij eigenaarschap heeft, dat hij autonoom kan worden. Dat is een belangrijk luik voor een medewerker, maar ook voor een leidinggevende. Zin geven aan de dagdagelijkse bezigheden. Aandacht hebben voor de medewerkers. De medewerkers erkennen, ze waarderen, ze ondersteunen. Dan puur management, structuur en middelen aanreiken. Dat is ook vrij evident. Dan een luikje rond integriteit vertrouwen verdienen. Hè. Vertrouwen geven, maar ook vertrouwen afdwingen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Hè. Dat zijn heel belangrijke zaken. En dat klinkt heel evident, maar veel medewerkers en vele diensthoofden kijken daar toch nog met een andere bril naartoe. Dus nu zijn we echt bezig met individuele en collectieve coachings om te bepalen, oké, wat betekent dat? Vertrouwen geven. Hè. We maken dat heel concreet. Dus dat is organisatiebeheersing, maar dat is zeer belangrijk. Dat is de basis om verder te groeien. Dus we hebben stapjes vooruitgezet. Ja, misschien ook nog meegeven. Dus we zijn gestart met die zelfevaluatie op basis van de leidraad van Audit Vlaanderen. Die zelfevaluatie die is zeer nuchter, die is zeer eerlijk. Die zal volgend jaar bij het voorstellen van het meerjarenplan zichtbaar worden. Die evaluatie gaat gemiddeld of gemiddeld negatief zijn. Dus heel veel zaken rond die 10 thema's, die zijn nog niet beheerst. Die pakken we aan op ad hoc basis. Die wil zeggen dat er wel, men is zich ervan bewust, maar het zijn vooral individuen die ervoor zorgen dat er een beetje structuur komt. Dus dat is nog niet organisatiebreed of op niveau van een dienst verankerd. Die zelfevaluatie is nuttig, is interessant, maar het belangrijkste is natuurlijk het effect dat daaruit vloeit. Hè. En het gevolg gaat zijn, dat is de taak van de stuurgroep voor het najaar, dat is dan echt een 15-tal heldere actieplannen formuleren waar we dan de volgende 3 jaar mee aan de slag gaan. En waarover dan ook elk jaar gerapporteerd wordt aan Schepencollege en gemeenteraad. Daar gaat sowieso in staan, meer projectmatig werken, samenwerking tussen de diensten bevorderen, inzetten op coaching en feedback, zeer belangrijk. Dus de conclusie is, er is nog heel veel werk aan de winkel, er zijn nog heel veel uitdagingen, maar de basis wordt nu gezet en het zal met vallen en opstaan zijn dat we stap voor stap verder kunnen inzetten op de ontwikkeling van deze organisatie. Ik weet niet, er was heel veel informatie aangeleverd als jullie vragen hebben. Ik ben zeker ook, of ik sta open om die te beantwoorden.
Dank u, Bart. Zijn er vragen? Ja, Roos.
Ja. Het is inderdaad een uitgebreid rapport, maar ik wou eigenlijk eerder rond de website een vraagje stellen. Dus inderdaad, de website is verouderd, niet zo gebruiksvriendelijk. Linken die ontbreken, zoektermen die geen resultaat geven. Tegen wanneer mogen we de nieuwe website verwachten?
Wel, het eerste wat we gaan moeten doen is budget vrijmaken. Dus momenteel is er geen budget om met een leverancier een nieuwe website te ontwikkelen. Ik denk dat we dan wel meteen aan een budget van 60.000 euro denken. Dus dat is het volgende wat we gaan doen. En we gaan nu een nieuw meerjarenplan voorbereiden, een 5e aanpassing. En dat zal hier aan bod komen op de raad van augustus. Als budget vrijgemaakt is, en dat lijkt mij bijna een evidentie, want anders gaan we echt in de problemen komen. Dan kunnen we echt een planning maken om best volgend jaar werk te maken van die nieuwe website.
Nog vragen? Nee? Oké. Dat was een mededeling. Daar hebben we dan ook kennis van genomen. Dan gaan we over naar puntje 8, de goedkeuring van het algemeen kader, waar we het daar juist in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ook over gehad hebben. Zijn daar nog vragen over voor de gemeenteraad? Nee. Dan kan ik het punt ter stemming leggen, waar wij de leidraad ook voor de gemeenteraad goedkeuren. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. In puntje 9 nemen we kennis van de nieuwe naam en de visie van de gemeentelijke basisschool Leefdaal. Voor degenen die het nog niet weten, de nieuwe naam van de gemeentelijke basisschool Leefdaal is de vlieger. En jullie hebben ook in de bijlage de visie kunnen lezen van de school. Zijn hier vragen over? Nee. Goed, dan leg ik... Dat was ook een mededeling, sorry. Puntje 10. Vaststelling van de jaarrekening 2023. Hier waren wel enkele vragen, denk ik. Joris?
Ja, ik zal ze nu stellen in plaats van daar straks wat eigenlijk dan alleen over het OCMW ging. Een van mijn grootste opmerkingen was dat ik het grote verschil aan belastingsinkomsten, dat er dan effectief is gekomen, in plaats van wat aanvankelijk voorzien was in het budget, in de begroting. Dat is een groot verschil. En natuurlijk, ja, de schuldgraad per inwoner, die was hoog, maar die is nog altijd hoog, vind ik, ten opzichte van buurgemeentes.
Ja, ik denk de verrekeningen van APB, van de belastingen, zijn tweederlei te wijten. Hè. Ik denk één, ja, door de, hoe moet ik dat zeggen, de indexeringen die we de laatste jaren hebben gehad. Ja, en de verdere groei van onze gemeenten en ook het feit dat wij hier wel over een zeer welgestelde gemeente beschikken. Het zijn allemaal elementen die tot die stijgende groei hebben geleid. Plus ook dat er de Belastingsdienst in het verleden altijd ramingen doorgaf die vaak onderschat waren dan de realiteit. En dat onze financiële dienst, en ik heb dat altijd wel aangemoedigd, eerder voorzichtig ramen dan te opportunistisch ramen. Want we hebben liever deze resultaten, dat we meer opbrengsten hebben. Dan omgekeerd, dat we ons overschat hebben bij de budgettering. En dat we dachten dat we meer konden uitgeven dan we wouden. Nu, over de schuldgraad. Verbaast u vraag of opmerking mij een beetje, Joris, wetende... Goh, ik denk, als begin deze legislatuur of vorige legislatuur, als ik als schepen van financiën ben gestart, zaten wij met een schuld per inwoner van boven de 2000 euro. En als ik dan kijk dat we nu ongeveer rond de 1150 euro eindigen in 2023, denk ik toch wel dat we samen als bestuurder heel hard aan hebben gewerkt om toch wel goed na te denken hoe we moeten omgaan met het geld van onze burgers en hoe dat we de schuld van onze inwoners konden verlagen, terwijl dat we eigenlijk over de vorige voorbije legislatuur, ik heb daar straks even nog met onze financiële beheerder bekeken, toch rond en bij de 30 miljoen euro zouden kunnen geïnvesteerd hebben, ja, dan denk ik toch wel dat we goed ons werk gedaan hebben. Als je ons natuurlijk vergelijkt met de zeer rijke gemeente Kortenberg, die heel veel leasingsmaatschappijs heeft en die een schuld per inwoner van 134 euro heeft, ja, dan heb je gelijk, dan zitten we hoog. Maar als ik dan even naar onze nabije buren kijk en ik zie in 2022 dat Tervuren toch wel een schuld per inwoner van 1968 euro heeft, dan een groot stad als Leuven een schuld van 1561 euro heeft. Als ik kijk, Huldenberg, 1214. Als ik kijk naar Overijse, 1408. Hoelaert, 1716. Oud-Everlee, 1297. Vind ik de verschillen toch al bij al beperkt. Maar ja, dat is dan mijn lezing van de data die ik voor 2022 heb teruggevonden.
Dank u, Tom. Nog vragen? Bart Patrentje, ja?
Ja, Tom, het is meer een informatieve vraag, maar bij punt 12, dat zelfs nog gaat komen, hè, de vervanging van de ketel in de gemeentelijke basisschool. Mijn vraag zo, kan er geen budget vrijgemaakt worden voor een verdere sanering van die school, eventueel in een meerjarenplan? Of is dat al voorzien? Heb ik dat ergens gemist? Want het wordt zelf ook in punt 12... denk ik ook wel vernoemd. Het is gewoon een louter informatieve vraag of jullie daaraan gedacht hebben of in de toekomst nog gaan aan denken om daar budget vrij te maken om de school eventueel te saneren.
Als je met saneren vernieuwen bedoelt, vermoed ik, want ik heb geen weet van een bodemproblematiek waardoor dat we moeten saneren op onze scholen, is dat in deze meerjaarplanning niet meegenomen. Maar dat lijkt me een zeer terechte vraag voor de volgende ploeg, om dat in een volgende meerjarenplan te overwegen.
Nog vragen? Nee? Goed, dan kan ik punt ter stemming leggen, waar we in artikel 1 het deel van de jaarrekening van de gemeenteraad vaststellen en in artikel 2 het deel OCMW goedkeuren. Wie stemt tegen? Niemand, u onthoudt zich. 2 onthoudingen, 18 stemmen voor. Puntje 11, goedkeuring van de jaarrekening 2023 van het autonoom gemeentebedrijf Beleco. Dat is daar straks ook al aan bod gekomen. Zijn er eventueel nog bijkomende vragen? Nee? Oké. Dan heb ik het punt ter stemming waarbij de gemeenteraad de jaarrekening boekjaar 2023 van AGB goedkeurt. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 12 komen we aan het item dat Bart daar juist al heeft aangehaald. De renovatiestooklokaal, gemeentelijke basisschool Het Zonneveld, goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's. Het is dus zo dat de huidige stookolinstallatie dateert van 1996. Ze is verouderd, valt regelmatig in storing, hoge herstellingskosten. Daarom wordt er geadviseerd om de installatie van de stooklokaal volledig te renoveren, doch momenteel met een hoger rendements gasketel. En dat zou de raming bedraagt €75.000, exclusief BTW. Hier was een vraag over Wouter.
Ja, gezien het puntje dat hierna aan bod komt, het gemeentelijk klimaatactieplan, is het een beetje gênant om een gasketel daar te gaan installeren, terwijl we de CO2-uitstoot met 40% moeten reduceren. Misschien zit het tijdsgebrek, want voor de winter moet het gefixt zijn, er voor iets tussen. Maar langs de andere kant zie ik, budget is €250.000, we geven er €75.000 van uit. Was er met een overschot niks te doen om structureler een andere oplossing te gaan zoeken dan een gasketel? Is daar ooit een kostenbatenanalyse over gemaakt?
Ineens uw vraag stellen ook.
Ja, ja, die leunt er eigenlijk een beetje op aan. Inderdaad, zoals Wouter zegt, is het niet opportun om nu een beetje te kijken naar een meer ecologische... Allee, een hoog rendements gasketel is al meer ecologisch dan hetgeen wat er nu hangt natuurlijk. Maar om eventueel voor een warmteboiler of iets anders of iets dergelijker te gaan, er is inderdaad nog marge in het budget dat er is. Dus waarom is dat onderzocht geweest of niet, is de vraag.
Ja, kijk, bedankt voor jullie vragen daar rond. Ik kan dat perfect begrijpen dat je die vragen stelt met punt 13, ook dat eraan komt. Maar gewoon ook to court de vraag of dat dit een toekomstgerichte oplossing is. Nu, ik zou daar, ik deel dus uiteraard wel jullie bezorgdheid, misschien toch even toelichten. Het gaat over een schoolgebouw dat in dienst is sinds 1997. Dat is dus niet eens 30 jaar. Ik was toen de betrokken schepen van onderwijs als dat gebouwd is en geopend is. En dat was op dat moment met de best voorradige mogelijkheden. Het is ook gebouwd met subsidies van de Vlaamse overheid. Nu, als je het klimaatplan goed leest, dan staat daarin dat we de ambitie hebben om tegen 2050 de gebouwen niet meer te verwarmen met behulp van fossiele brandstoffen, door gebruik te maken van hernieuwbare en koolstofarme technologieën. Nu, dat is de doelstelling op wat langere termijn. We zitten natuurlijk met een redelijk acute problematiek, namelijk dat de huidige stookplaats versleten is en er moet dus ook wel een oplossing zijn tegen de komende winter. Met die keuze voor een hoog rendements gasketel lossen we dit probleem op korte termijn. En maken we meteen ook gebruik van efficiëntere en schonere technieken dan wat dat daar jarenlang heeft gedraaid. Als je een klimaatactieplan ziet in die een driehoek, dan is dat ook een van de opties die je kan nemen omwille van wel bepaalde redenen. En een totale renovatie, dat is op dit ogenblik nog niet mogelijk, naar mijn aanvoelen. Eén, omdat dat inderdaad niet voorzien is in ons huidig meerjarenplan. We kunnen ook niet alles voorzien. We hebben al, zoals Tom gezegd hebt, flink wat geïnvesteerd. Dat wordt een uitdaging voor de toekomst. Wat mij betreft is het dan ook wel belangrijk om een subsidiedossier voor te bereiden. Ja, bij Aegion. Nu, subsidie voor een gebouw dat op dit moment minder dan 30 jaar oud is, zal wellicht een redelijk lage prioriteit krijgen, waardoor er een ruime wachttijd zal zijn. Ik wil u eraan herinneren dat in Leefdal voor gebouwen van meer dan 40 jaar oud, en sommige nog veel ouder, dat we daar 8 jaar gewacht hebben op subsidie. Nu, dat moet sowieso via een grondige studie gebeuren en dat gaat aanleiding geven tot vrij uitgebreide renovatiewerkzaamheden die wellicht, denk ik, het gelijktijdig laten doorgaan van klassen amper zal toelaten. Als ik nu een vergelijking mag maken, en ik weet, vergelijking is altijd een beetje moeilijk, maar als je een huis wil renoveren op die manier, dan kan je tijdelijk iets anders huren. Dat is wel iets gemakkelijker dan een wisselruimte vinden voor een school. Dus als we daar grondiger willen mee werk maken, dan moet dat degelijk voorbereid worden en moeten we een heel scenario hebben om ondertussen die school te laten verder werken. En ik sluit aan bij wat Tom net heeft gezegd. Het zal moeten afgewogen worden tegenover andere prioriteiten bij het volgende meerjarenplan voor de komende legislatuur. En ja, dat is werk voor de nieuwe bestuursploeg. De prioriteiten in de investeringen van het huidige meerjarenplan, die hebben we verschillende jaren en met bijsturingen de afgelopen jaren goedgekeurd. Dit stond daar niet in. Dus we doen op deze moment een ingreep die ons voor de komende paar jaar wel een betere technologie verschaft dan wat dat we nu hebben. En dus ook al een stuk bijdrage levert aan dat klimaatactieplan. Maar natuurlijk, ja, er zullen andere methodes mogelijk zijn. Maar ik ga u zeggen, ik heb op een bepaald moment uit curiositeit eens een keer een EPC van onze woning laten maken ook. En de conclusie was, als je hier echt nog winst wilt boeken, dan ga je moeten investeren in warmtepompen en vloerverwarming en weet ik wat allemaal. Nu, dat was niet direct mogelijk. Ook hier gaan wij moeten kijken, wat is daar mogelijk met de structuur van dat gebouw? Hoe moeten we dat aanpakken? En vooral, hoe kunnen we de continuïteit van de school waarborgen? Ik hoop dat ik daarmee op jullie beide bezorgdheden toch een antwoord heb gegeven.
Dank u, Mark. Nog vragen? Bijkomende vragen? Nee? Oké. Okay. Laat ik het punt ter stemming, waarbij men artikel 1 het bestek goedkeuren voor een raming van 75.000 euro exclusief btw en artikel 2 deze opdracht gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En in artikel 3 hebben jullie kunnen lezen welke firma's dat er uitgenodigd gaan worden. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 13, principiële beslissing tot aankoop van een pleintje gelegen in de Vossenstraat. Ja, dat pleintje dat is het vroegere speelplein van de Giro-Bertum, in mijn tijd. Waar nog basketbalringen stonden en zo. Daar was een vraag over van Joris.
Ja, omdat dat schattingsverslag, je hebt er zelf al opgemerkt, dat de oppervlakte daar nogal serieus wijzigt met 100 vierkante meter. Dus ik denk dat in dat schattingsverslag blijkbaar het gebouw zelf van de zaal en eventueel die woning mee is opgenomen. Ik lees ook dat in het schattingsverslag rekening wordt gehouden met de materialen en de afwerking van de woning en de feestzaal. Dus dat doet mij allemaal, die opmerking in het schattingsverslag, de grotere oppervlakte, dat doet mij vermoeden dat de prijsbepaling betrekking heeft op het geheel pleintje woning met de feestzaal. Terwijl eigenlijk het voorwerp van de overdracht is natuurlijk hier alleen het pleintje.
Het zou goedkoop zijn, denk ik. Pieter?
Ja, het was me natuurlijk ook opgevallen dat er plots 100 vierkante meter verdwenen was. Maar ook, ja, wat wil de gemeente doen met het pleintje? Dat is nu helemaal beklinkerd. Willen ze dat vergroenen of wil daar parking maken effectief of iets anders? Ja.
Dank u. Mark?
Ik heb hier nog het schattingsverslag eens opgedaan, Jori. Bij beschrijving van het onroerend goed, op pagina 13 is dat, denk ik. Daar wordt wel het kadastraal perceel 256b. Er gaat het over de parking die verhard is met klinkers. Daar geeft men ook nog eens een keer de oppervlakte volgens het kadaster. En de bodemoccupatie is parking. Het gaat uitsluitend over dat plein. Het is inderdaad zo, en dat hebben we in het punt weergegeven, dat wij aan de schatter hebben laten weten dat wij dat heel eigenaardig vonden, die oppervlakte. En dan heeft dezelfde die de schatting heeft afgeleverd een opmeting gedaan. En toen bleek dat inderdaad ongeveer 100 vierkante meter kleiner te zijn. Aan de andere kant heeft hem dan tegelijkertijd aan zijn klanten, zijnde het kerkbestuur, laten weten dat wat hem betreft dat dat toch geen invloed had op zijn schattingsprijs. Omdat hem alleen gekeken had naar de mogelijke bebouwbare oppervlakte. Nu goed, ja, ik heb dat ook gelezen, maar allez, dat is wel de prijs die zij daar opgezet hebben. Wij hebben met het kerkbestuur daar eens over gepraat. En we zijn tot een conclusie gekomen van dat tegen deze prijs principieel aan te kopen. Er is ook geen sprake meer geweest van wederbeleggingsvergoeding of wat dan ook. En om op Pieter zijn vraag te beantwoorden, welk bestemming of nut willen we geven aan dit pleintje voorlopig? Willen wij gewoon de huidige bestemming behouden. Dat is ook de doelstelling die we naar voren geschoven hebben. Dat pleintje ligt recht over de pastorij die wij in erfpacht hebben. Dat grenst daar aan de voormalige parochiale lokalen. En wij zien geen enkel reden om die huidige bestemming niet te behouden. En we kunnen misschien ook wel zeggen dat mee een van de redenen voor de aankoop was om te vermijden dat men daar andere plannen zou gaan koesteren, gebouw en plein samen. Ik wil even op wijzen dat de eigenaar van het gebouw niet het kerkbestuur is. Ja.
Dank u, Mark. Zijn antwoorden voldoende? Zijn er nog vragen? Nee? Oké, lijkt het punt ter stemming. Artikel 1, waar wij akkoord gaan met de aankoop voor 150.000 euro van het pleintje. Het college wordt belast met de voorbereiding van de definitieve aankoop in artikel 2. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Twee onthoudingen. Rekent 18 stemmen voor. Puntje 14. Goedkeuring van het gemeentelijk klimaatactieplan.
Ja, dat is natuurlijk een heel actieplan, tweede versie, nadat we er één hebben goedgekeurd 10 jaar geleden. Toen was het de bedoeling om op de periode van 2011 tot 2020 een daling in de CO2-uitstoot van 20% te realiseren tegen 2020. Nu willen we naar 2030 een daling realiseren van 40%. We zijn ondertussen al half weg. Maar als ik dan zie, in 2021 was slechts 6,9% gerealiseerd. Dat is 1/3 van wat eigenlijk de doelstelling was van dat eerste plan. Nu gaan we nog eens verdubbelen voor dat tweede plan. Ik denk dat het eigenlijk niet echt realistisch is. Ik heb ook ernstige bedenken bij de efficiëntie en de uitvoerbaarheid van dat plan en de gevolgen die al die voorgestelde acties zouden moeten realiseren. Ook alles moet elektrisch worden, dat is natuurlijk de bedoeling en het opzet. Maar ja, de energievoorziening, ik denk dat die voorlopig nog niet mee is. Dus ik denk dat we eerder moeten gaan naar een realistischer plan dan 40% beloven is goed natuurlijk. Maar veel beloven doet de zotte leven. Maar als we al tegen 2020 die 20% niet kunnen realiseren, daar maar 1/3 van doen, dan moeten we die 40% tegen 2030, die zal dan ook niet gehaald worden.
Waren nog vragen? Maria? En Wouter? Of beide?
Oké, als we kijken naar de taartdiagrammen die daar in het begin van het rapport staan, van waar dat CO2-uitstoot komt, dan blijkt dat er eigenlijk maar een paar procent rechtstreeks in handen van de gemeente zitten, waar ze rechtstreeks kan op inspelen. Een 80% moet van particulieren komen, namelijk verwarming en verkeer. De gemeente kan dus weinig direct daarop inspelen. Ze moeten het dus hebben van sensibilisering, van voorbeeldfuncties, van het aanvaardbaar maken van alternatieven. En daarom vraag ik even van, hoe zit het nu eigenlijk met verkeer van de gemeente zelf? Hebben we elektrische auto's, hebben we elektrische vrachtwagens al in gebruik? En als dat zo is, laat het goed zien. Show it. Het geeft een voorbeeld voor de mensen. En ook bijvoorbeeld, we hebben voor Rapid Park was een van de voorwaarden dat er elektrische deelauto's kwamen. Kunnen we nog andere projecten zo'n elektrische deelauto's proberen in te voeren als voorwaarde van projecten? Gewoon om het zichtbaar te maken in het straatbeeld, om het meer aanvaardbaar te maken voor iedereen en te laten zien dat het ook binnen het bereik van iedereen zit.
Dank u. Pieter, had jij nog bijkomende vragen? Nee, oké. Mark? Ja, Maria.
De opmerking dat met die elektrische deelwagens in het Rapid Park leeft al, is daar niks mee. Moet daar ook niet aan gedacht worden om daar eventueel een plaats te hebben waar dat er zo elektrische deelwagens kunnen komen?
Oké, ik ga proberen op de verschillende vragen in te gaan. Eerst en vooral de bedenkingen die Joris heeft bij efficiëntie en uitvoerbaarheid. Je kan dat hebben, maar allee, persoonlijk vind ik wel dat ambities hoog genoeg moeten zijn. Want zelfs met deze ambities gaan we de klimaatopwarming nog niet helemaal kunnen tegengaan. Die verwijzing naar 2020, in 21 maar 6,9%, dat klopt. Dat hebben we ook gezien. Maar ik denk wel dat er sindsdien op een aantal vlakken wel wat is gaan bewegen. Het zijn natuurlijk ook doelen die mee in het kader van die burgemeestersconvenanten die in het kader van Europa ook zijn opgewezen. Wij moeten ook trouwens aan Europa rapporteren over dit plan. En we krijgen daar ook wel wat centen voor om dat verder op te volgen. Wat we met dit plan proberen, dat is van veel systematischer dan we dat in het verleden gedaan hebben, via heldere acties die goed opvolgbaar zijn, proberen toch beter verschil te maken dan in het verleden. In het klimaatactieplan staat ook duidelijk, je kan niet alles tegelijk. Je kan zaken op langere termijn doen, op kortere termijn enzovoort. Wij hebben hier een aantal acties voorgesteld die via een bepaald systeem gemonitord zijn om voldoende impact te hebben om de doelstellingen die we erin geschreven hebben te halen. Het is dus een stuk aan ons om daar werk van te maken. Nu, ik kan toch zeggen dat Fluvius veel maatregelen neemt om de gewenste stroomdistributie mogelijk te maken. Collega's in het college weten dat. Het is praktisch, ja, er gaat geen week voorbij of quasi geen week voorbij of er is een aanvraag inname openbaar domein die heel vaak gaat voor versterking van het distributienet, omdat mensen een aansluiting voor elektrische wagens en dergelijke dingen vinden. Dus dat is een hele zaak. Een tweede zaak is dan natuurlijk, er moeten nieuwe regeringen gevormd worden, zeker de federale, maar uiteindelijk ook de Vlaamse, zal het nodig moeten doen om ervoor te zorgen dat de energievoorziening via andere dingen die buiten ons liggen, zoals bijvoorbeeld windmolens, maar ja, ook wellicht kerncentrales enzovoort, om voldoende energie te voorzien naar de toekomst toe. En zelf moeten we natuurlijk ook ons steentje bijdragen door verder in te zetten op groene energie. Ik denk aan de zonnepanelen. Ik kom daar direct op terug. Nu, we hebben getracht in dit actieplan de inderdaad soms beperkte hefbomen, Wouter, je hebt daar gelijk in, die de gemeente zelf heeft, in kaart te brengen. Maar ook al ligt het heel vaak aan de huishoudens van onze gemeente en aan de weggebruikers en noem maar op, het is mee onze job om via sensibiliseren van onze bevolking resultaten te boeken, omdat zij inderdaad het gros van de inspanningen zullen moeten leveren. Onze eigen bijdrage zal als gemeente zeker niet genoeg zijn. En dan wil ik er toch op wijzen dat wij sinds een paar jaar een klimaatalliantie Druivenstreek hebben gemaakt. En ik kan toch niet anders dan met genoegen vaststellen dat we in de 5 gemeenten van de Druivenstreek op dit ogenblik op 3470 daken liggen extra zonnepanelen. Door de acties van de Klimaatalliantie, door de acties van Druifkracht en andere systemen die met groepsaankopen enzovoort. En wat nog meer is, Berthem is daarbij de koploper van die 5 gemeenten. Wij zitten op dit moment aan bijna de helft van de daken in onze gemeente waar zonnepanelen liggen. Dus we zijn wel degelijk een omslag aan het maken op een aantal vlakken. Ik stel ook vast dat vele werknemers van de gemeente dat die hun woon-werkverplaatsing doen met een elektrische fiets. Er zijn ook leden van het bestuur die de bus nemen of met een gewone fiets komen. Die stoot ook geen CO2 uit. We hebben hier een hybride wagen in bezit, een hybride Toyota. En er is ook een kleine bestelwagen, Renault Kangoo, bij de technische dienst. Maar het is zeker duidelijk dat ons autopark daar waar mogelijk in de toekomst verder moet vergroend worden. Ik zal het maar zo noemen. Er is verwezen naar Rapid Park. Rapid Park, daarvoor ligt het hop-inpunt Berthem Oud Station. En die deelwagens, dat wordt meegenomen in het kader van het verhaal van de vervoerregio. En een keer dat daar de mensen overwegend verhuisd zijn, zal met de betrokken initiatiefnemer ook die kwestie van die deelwagens operationeel worden. Nu, zij hadden een contract met Cambio, ik kan er ook niet te veel in detail op ingaan, maar de firma's die elektrische deelwagens plaatsen, die zijn ook niet van gisteren. En die doen een rentabiliteitsstudie en die geven aan dat in wat landelijker gemeenten, gelijk Berthem, dat daar een hele vloot van deelwagens totaal niet rendabel is, met als gevolg dat die factuur aan de gemeente zal worden aangeboden. Dus ik pleit ervoor om toch eens eerst even te kijken hoe die eerste ervaringen zijn met reeds geplande deelwagens. Hè, en dat we dan kunnen beslissen in de toekomst of de gemeente, in samenspraak ook met de vervoerregio, dat er verdere inspanningen kunnen doen. In het vervoerregioplan, Maria, is bij het hop-inpunt in Leefdal zijn er geen deelwagens voorzien, maar wel deelfietsen, elektrische deelfietsen. Dat heeft ook met budgetten te maken enzovoort, maar die 2 hop-inpunten liggen trouwens op eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. En dat is dus in samenspraak in de vervoerregio bepaald. En allee, ik zou tenslotte ook zeggen, we hebben als gemeente in het kader van de vervoerregio toch kunnen inzetten op een performant openbaar vervoer, Maar we zeker niet gaan mogen klagen op ons grondgebied. Op één ding na, dat is de verbinding met Corbeek-Deil. Dat blijf ik nog altijd een jammere zaak vinden, dat we daar niet minstens flexbussen krijgen. Maar wij hebben goed openbaar vervoer. Dat mijn grote frequentie zal rijden. En wij doen er als gemeente nog een klein schepje bovenop door via een beperkte subsidie ook de nachtbussen tijdens het weekend te laten rijden tot een hele lange tijd. Dus wij doen daar wel een aantal inspanningen op dat vlak. Maar het mag in de toekomst natuurlijk altijd meer zijn.
Dank u, Mark. Nog bijkomende vragen? Nee? Goed. Dan leg ik dat punt ter stemming waarbij de gemeenteraad het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 goedkeurt en waarbij de dienstomgeving dat klimaatactieplan via het platform van de burgemeester-convenant meldt. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen. 18 stemmen voor. Puntje 15. Goedkeuring van het tributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten. Het is dus zo dat naast het billijke effect en de beloning voor de verhuurder die een woning conform maakt, het een gelegenheid is om het conformiteitsattest te promoten bij de verhuurders. Dit attest kan een belangrijk instrument zijn om de woningkwaliteit te verbeteren op ons grondgebied. Jullie hebben in de verschillende artikels kunnen lezen wat allemaal opgenomen wordt in het reglement. En het reglement zal in werking treden of gaat in werking treden op 1 juli 2024. Zijn hier vragen over? Nee? Oké. Okay. Dus jullie hebben ook de prijs kunnen lezen van wat dat conformiteitsattest gaat kosten. Dat stel ik voor punt ter stemming te leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 16 vragen we de goedkeuring van het beleidskader alternatieve woonvormen. Ja, jullie hebben kunnen lezen welke woonvormen er allemaal mogelijk zijn tegenwoordig. En we hebben daar een beleidskader rond gemaakt. Zijn hierbij komende vragen over? Nee? Goed, dan heb ik het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 17, nemen we kennis van de goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan en actielijst door de vervoersregio. Ook hier waren geen vragen, dacht ik. Tenzij nu. Nee, dat is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse minister mobiliteit en openbare werken. Geen vragen, dat is een mededeling, een kennisname. Puntje 18. Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, goedkeuring van de maatregelen in verband met de bouw van de nieuwe school in Leefdaal. Dus er waren tot nu toe een aantal maatregelen genomen die verlopen op 30 juni en de nieuwe maatregelen gaan van kracht op 1 juli. Ja, er is onder andere volledig parkeerverbod in de Meizenstraat. De Vlieghei wordt terug opengesteld en het stuk wordt terug dichtgemaakt. Sorry, Roos. Om te zien of je nog aan het opletten was. Nee, mijn fout. En in de Dorpstraat wordt er terug 2 richtingsverkeer. Daar waren vragen over van Jurgen.
Ja, ik had eigenlijk het besluit... Helemaal op het laatste bij artikel 7 had ik gewoon niet mislezen, waar ik dacht van tja, dat is wel raar. Dus mijn vraag is eigenlijk niet van toepassing, het is een akkoord met hoe dat het zo opgemaakt is.
Pieter?
Ja, ik, Het is een beetje een wirwar aan het worden van regeltjes. Hè. Op die moment wordt dat wel opengesteld, dan niet, dan wel, dan niet. Is het dat wel nodig om die aanpassing nu te doen, vind ik zo'n beetje... Ik was ook sceptisch over de vlieguit open te stellen, maar ik heb eigenlijk uit ervaren dat ik daardoor minder de Dorpsstraat gebruik. En dus, het is tijdens de periode dat school gaat dicht zijn, maar er is nog altijd speelpleinwerking. Maar daardoor minder de schoolomgeving gebruik met mijn auto. En ik denk toch dat het nog altijd beter is om een soort, laat ons het vuile woord in de mond nemen, circulatieplan te voorzien in Leefdal, dat de vlieguit wel gebruikt als zijnde lusverbinding. Want ja, ik weet dat de vlieguit onderaan is niet geschikt om door te rijden. Die is helemaal verouderd, maar ik weet dat dat gaat komen. Maar ik denk voor in de toekomst is dat echt wel een goede manier om minder auto's in die schoolomgeving te krijgen. Ik denk toch dat dat mag overwegen worden om te blijven behouden als zijnde een route om het centrum te vermijden.
Ik denk dat ik misschien in eerste instantie toch nog eens moet onderstrepen dat van de vorige regeling wij niet alles hebben behouden. Hè. Er zijn een paar dingen die behouden blijven. Dat heeft te maken wat de Meizenstraat betreft met het werfverkeer en de bussen die daar door moeten, vandaar. Twee, er is nog altijd de werf van de school. En er is tijdens de vakantieperiode vanaf 1 juli ook de catastrofe. En vandaar dat we ook de regeling in de Van Bukenhoutstraat hebben behouden. Nu, wat er staat over de Dorpsstraat, dat is dat daar toegelaten is werfverkeer en plaatselijk verkeer. Maar niet dat we dat gebruiken als een lus voor doorgaand verkeer. Daarvoor bestaat er een omleiding voor het verkeer dat vanuit Fossum komt via de Meizenstraat enzovoort. En hetgeen dat van richting Bertum komt, via Bosquet enzovoort. Dus dat is eigenlijk voor het doorgaand verkeer, blijft dat de regel. Je moet weten dat vanaf 1 juli ongeveer, tot voor het bouwverlof, dat is 12 juli, zal de huidige aannemer van de nutsleidingen terug zijn langs de kant van de school tot aan de kerk. En dan gaat alles tijdens het bouwverlof toegelegd worden, veiliggelegd worden, zoals het op dit moment tussen Neresystemen en Bosquet is, en waar we ook paaltjes teruggeplaatst hebben, enzovoort. Dus voor de komende tijd, het bouwverlof, is dat zeker en vast geen probleem. Maar na het bouwverlof gaat die een aannemer van de nutsleidingen beginnen tussen kruispunt Dorpsstraat, Meizenstraat en de Blankaart. Oké? En in diezelfde fase ook dat eerste gedeelte van de vlieguit, dat sowieso niet zal kunnen gebruikt worden op dat moment. Dus er is geen reden om het open te laten nu, op het einde van de huidige fase van de nutsleidingen, want plaatselijk verkeer zal in de Dorpsstraat door kunnen, gelijk vroeger. Maar ook daarna zal die een aannemer werken in dat gedeelte van de vlieguit en zal er geen doorgaand verkeer door de vlieguit kunnen. Wij hebben een artikel ingevoegd, een beetje op suggestie van de politie, een artikel 6, waarbij dat we eigenlijk zeggen dat omleidingen, tijdelijk afsluitingen, oversteekplaatsen enzovoort, die in gevolge de werken noodzakelijk zijn, dat die gaan geregeld worden in de signalisatievergunningen die aan de betrokken aannemer worden afgeleverd. Dus die moet die aanvragen bij het college. En tegelijkertijd moet hij ook zorgen telkens voor de signalisatie. En ondertussen hebben we de ervaring met dat bedrijf dat de nutsleidingen doet, dat de situatie ongeveer alle dagen verandert. Dat is quasi niet mogelijk om dat in een soort van definitief reglement te gieten. Ten slotte wil ik ook er nog op wijzen dat nutsleidingen was één zaak. Die gaat klaar zijn. Zeker voor eind oktober, wat zijn een deadline was, dat zal waarschijnlijk iets vroeger zijn. Maar ondertussen is voor het andere gedeelte van de werken, zijnde de riolering, is ook de aannemer gekend. Wij zitten daar voor de eerste keer mee samen op 4 juli, om die is aan het voorbereiden hoe hij zijn fasering ziet, hoe hij zijn timing ziet. En je weet dat we zo een dorpsraad hebben samengesteld als feedbackgroep, voor de werken in Leefdaal Centrum. Ik heb daar ook heel duidelijk gezegd dat als die fase bezig is, naar gelang van de noodwendigheden, het perfect zou kunnen dat er terug één richting moet overwogen worden, dat de vlieguit terug zal moeten gebruikt worden op een bepaald moment. Dus dat is niet volledig van de baan. Het is pas nadat alle werken zullen afgelopen zijn, dat we terug in een normale situatie gaan komen. Maar daarvoor, geloof mij vrij, zitten we serieus te puzzelen aan omleidingen. En het zijn niet alleen die werken die op ons afkomen. Er is het fietspad aan de Meerbeekse Steenweg. Er zijn de kruispunten van de F29 aan de Blokkenstraat aan de Neerse Steenweg. Er zijn nog andere werken die een invloed daarop hebben. En telkens moeten we oplossingen vinden, vandaar dat artikel 6.
Dank u, Mark. Pieter?
Ja, Mark, dank u wel voor uw uitleg. Ik begrijp u volledig. Maar ik wil even de situatie schetsen. Er zijn heel veel mensen uit het dorp, allee, het Leefdal dan, die in Vossum naar de Oké gaan of naar Naldi gaan en die rijden, zeg maar, de dorpstraat op. Zijn de mensen van Neerse Steenweg, mensen van ja, de Bloemenwijk, laat ons een kat noemen. Die rijden de dorpstraat op, die passeren de school. Die gaan zo naar Vossum via de dorpstraat. In het terugkomen, als de vlieguit open is, rijden die vlieguit op. Dat is ene keer, dat zijn, ja, ik weet niet hoeveel auto's, die dat dan niet voor bij de school moeten rijden. Dus houd dat in het achterhoofd, als je de volgende keer een omrijding doet, die moeten maar ene keer aan de school passeren en niet twee keer. Dat is een heel aantal auto's dat je niet moet tellen bij, in het verkeer tellen die het school passeert. Maar ik begrijp de situatie nu volledig, hè. Maar het is gewoon voor in de toekomst.
Nu, mag ik erop wijzen, Pieter? Je staat, werfverkeer en plaatselijk verkeer. De situatie die je beschrijft, is geen plaatselijk verkeer. Hè? Die kunnen langs de Neerse Steenweg, Dorpstraat, Boskee, naar de Steenweg gaan en zo naar Vossum rijden.
Hè? Akkoord, ja. Ja. Maar
net zoals, ik hoop dat de mensen van de Vlieguit die Vlieguit zullen nemen tot bovenaan de Neerse Steenweg en niet door de Bloemenwijk gaan rijden.
Ik weet mensen
dat
op de Vlieguit
ook niet doen.
Ja, ik weet mensen dat op de Vlieguit worden dat niet doen. Maar,
Wel, voilà. Dus iedereen moet zich een beetje gedragen. Wij kunnen reglementen maken zoveel dat we willen. Maar vandaar dat we elke omleiding enzovoort aftoetsen, ook met een panel van een 12, 13 mensen, die allemaal hun voelorens uitsteken en die allemaal ook wel geregeld andere ideeën hebben. Maar we moeten rekening houden ook met de mogelijkheden van de aannemers enzovoort enzovoort. En zo, ik herhaal dat er na het bouwverlof gaat gewerkt worden op het stuk Meizestraat-Blankaart. Dus die mensen van Vossum die gaan zelfs aan de vlieguit niet geraken, hè, op dat moment. Dus die situatie gaat zich geregeld veranderen. En wij moeten telkens passende oplossingen vinden. En ik zeg het, in de toekomst zou het wel kunnen dat op een bepaald moment opnieuw voor die oplossing moet gekozen worden om langs de vlieguit in één richting naar boven te rijden. Maar dat zal pas kunnen nadat de nutsmaatschappij daar ook gewerkt heeft. Want dan is alles dicht daar. Oké?
Okay? Nog vragen? Nee? Oké. Okay. Dan kan ik dat punt ter stemming leggen. Dus waar wij vragen in de verschillende artikels goed te keuren van deze bijkomende maatregel. Wie stemt tegen? Dus weten dat dat van kracht gaat op 1 juli 2024. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Komen we aan de mondelinge vragen. Er waren er geen, tenzij dat er hier ter plaatse een vraag is over een acuut probleem. Nee, geen vragen. Oké, okay, mag ik jullie dan een prettig en welverdiend verlof toewensen. We zien elkaar in principe terug in augustus. En nu mag ik jullie ook uitnodigen voor een kleine receptie. Dat is gebruikelijk op het einde van onze vergaderingen hier in juni. Hier rechtover in de Vleugd. Goedenavond.